Maar ik vind wel, het zou het wel heel mooi vinden als het in Nederland er een tendens komt dat er een budget wordt vrijgemaakt om mensen zoals Jiska die werknemers te laten begeleiden in wat gebeurt maar hier nou.
Welkom bij Ontslaghulp voor Werkgevers. De podcast voor werkgevers die op een menselijke manier willen omgaan met ontslag. Hier hoor je verhalen uit de praktijk, inzichten van experts en concrete tips voor als je in een lastige situatie zit met je werknemer. Zonder juridisch gedoe, met overzicht en regie. Veel luisterplezier.
Welkom bij Ontslaghulp voor Werkgevers, de podcast. De podcast voor werkgevers die goed om willen gaan met ontslag. Mijn naam is Michelle Barthe en ik ben de host van deze podcast. En ik zit hier samen met Willianne Winkel, de eigenaar van Ontslaghulp voor Werkgevers.
Hallo, goeiedag.
Goeiedag, daar zijn we weer. Nieuwe aflevering.
Ik heb er zin in.
Ik ook, want we hebben namelijk in deze aflevering echt iemand aan tafel zitten die
zeker
heel veel aandacht heeft voor de menselijke laag in het ontslagproces. En voor de luisteraar die al meerdere afleveringen geluisterd heeft, die weet dat als er iets belangrijk is in dat ontslagproces, dan is het wel de menselijke laag.
Absoluut. Ja, ik zou bijna zeggen, ik wil geen mensen of werkgevers helpen die dat stukje niet zien. Nou, kan het niet altijd zo zijn dat we dat kunnen doen op een manier zoals ik dat het liefst zou willen zien.
Ja.
Maar ik denk wel dat het goed is dat we onze vaste luisteraars eens vertellen van, ja, wat zijn dan invloedssferen voor de mensen? Wat zou je dan kunnen doen? En wat betekent dat dan? En daar wat mooie uitleg van krijgen van onze bijzondere gast.
Ja, ja, want dat is inderdaad iemand vandaag met wie jij natuurlijk samenwerkt.
Ja.
Die daar verstand van heeft. En ik ga haar welkom heten. Welkom, Jiska. Jij bent verliesbegeleider en ontslagexpert binnen Ontslaghulp voor Werkgevers.
Dat klopt. Dank je wel voor de uitnodiging.
Ja, we vinden het heel erg leuk dat je er bent. Kun je jezelf even kort voorstellen en uitleggen wat het precies is dat jij doet?
Ja, hoe doe je dat even in een paar zinnen?
Ja.
Mijn naam is Jiska. Ik begeleid organisaties in het omgaan met verliezen op de werkvloer. En verlies is een breed begrip, want het gaat zowel om verlies van een baan, maar kan ook zijn verlies van een dierbare of een scheiding. Verlies hang je niet aan een kapstok, dus dat neem je mee naar je werk. Dus links of rechtsom betekent het dat het ook een impact heeft op je werk. En ik help organisaties en werknemers om te gaan met dat verlies. Hoe doe je dat nou? Hoe integreer je nou wat je verloren bent in je leven en hoe zorg je ervoor dat het niet een grote impact heeft op je werkkapitaal?
Nou ja, ik ga er gelijk een vervolgvraag op stellen, want ja, er gaan er gelijk een heleboel door mijn hoofd heen. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, waarom is dat zo belangrijk? Want ja, ik zeg mijn baan op en of ik neem afscheid en dan ga ik toch weer door naar de volgende.
Ja, ik denk dat als je 100 mensen hier op straat vraagt of dat zo is, dan zullen ze allemaal zeggen nee, het is wel veel meer dan dat. Ja, dus vaak komt er een rouwproces nadat je je baan hebt opgezegd.
Een soort werkgerelateerde rouw.
Het is werkgerelateerde rouw, absoluut. En rouw is een antwoord op een betekenisvol verlies. En wat we uiteindelijk willen is dat ons werk een betekenis voor ons heeft. En ja, er zijn mensen die gewoon zeggen, ik doe mijn dingetje, want ik moet mijn gezin onderhouden. Maar in de kern wil iedereen van betekenis zijn. Dus het verliezen van de baan betekent een betekenisvol verlies. En daarmee rouw.
Ik denk ook, Michelle, dat het... Kijk, als je zelf je baan opzegt, kan dat natuurlijk ook verlies zijn. Hè? Omdat je kan het doen vanuit een carrière switch en heeft het misschien minder met verlies te maken. Maar het kan ook zijn omdat je gewoon je niet meer welkom voelt in een bedrijf of wat dan ook. Hè? Dus dan is het denk ik al een stukje wat meer richting wat Jiska doet. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je als werknemer natuurlijk je baan verliest terwijl je dat helemaal niet wilt. En dat is natuurlijk waar ik veel mee te maken heb en jij ook. Ja, en dan is het voor mensen misschien nu beter te begrijpen wat dat dan precies is. Want dan kan ik wel... Dan is het voor mensen misschien makkelijker om in te denken dat toch iets op rouw kan lijken. Als je dus gedwongen wordt, zo voelt het in ieder geval voor werknemers soms, hè, om een keuze te maken in je leven die je misschien zelf niet had gemaakt.
Ja, ik denk dat het een hele goede aanvulling is. Hè. Is het een vrije keuze?
Ja,
ja. Ja, dan kan het ook een verlichting zijn om je baan te verlaten. Of zijn er andere criteria geweest waardoor je je baan uiteindelijk bent verloren?
Ja.
En dat kan zijn omdat er frictie is op de werkvloer. Dat kan zijn omdat de functie niet meer aansluit. Het kan zijn dat er een andere verlieservaring een impact heeft gehad op jouw werk. Waardoor jij je werk niet meer kan uitvoeren.
Nee.
Dus we spreken ook wel in mijn werkveld ook wel over primair en secundair verlies. Soms is een primair verlies de baan, maar een secundair verlies is uiteindelijk verlies van betekenis en verlies van vertrouwen.
Ja.
En dat kan echt enorm grote impact hebben.
Ja.
En hoe mooi is het als wij, als ontslag voor werkgevers, daar ook in meedenken en ook een handvat geven naar de werkgever van kijk eens of je dit kunt aanbieden.
Ja.
Zodat iemand daarna ongeschonden weer door kan.
Ja. We hebben natuurlijk ook gezien in onze eerdere podcast hadden we Jaap te gast. Hè? Die was echt het schoolvoorbeeld van hoe je dat moet aanpakken. En ik zou het ook bijvoorbeeld, je kan het ook nog koppelen aan. We hebben het hier heel vaak natuurlijk over ongewenst voor een werknemer dat ze een VSO aangeboden krijgen. Maar je hebt natuurlijk ook een situatie waarin een werknemer rond 4 weken ziek is. En 2 jaar lang heeft gevochten voor zijn baan, voor herstel. En uiteindelijk is het niet gelukt. Dan ga je door zo'n malle molen van het UWV. En uiteindelijk verlies je ook nog je baan. Ik zeg niet dat het op een ander traject ook niet helpvol is. Maar mijn hart zegt dat het eigenlijk voor die trajecten, zou ik heel Nederland,
heel belangrijk is.
Elke werkgever in Nederland willen wakker schudden om te zeggen, ja, weet je, het is niet niks als je 104 weken ziek bent geweest. En je verliest ook nog je baan. En daar kan de werkgever ook helemaal niks aan doen. Hè? Dus het is geen verwijt naar de werkgever. Maar ik vind wel, het zou het wel heel mooi vinden als het in Nederland er een tendens komt dat er een budget wordt vrijgemaakt om mensen zoals Jiska die werknemers te laten begeleiden in wat gebeurt maar hier nou.
Ja. Nou, ik kan me ook wel voorstellen dat het ook gaat over een soort collectieve bewustwording.
Ja.
Hè, want jij hebt het over een praktische invulling.
Ja.
Hè, van nou, dat er een budget vrijkomt om dat daarin te begeleiden. Tegelijkertijd hebben we ook een mooi gesprek gehad over de elementen die bij een ontslag komen kijken. Het kan natuurlijk ook zijn dat je een werkgever bewust maakt inderdaad van dit is iets wat er altijd bij hoort. En daar moet je dus aandacht voor hebben. Wil je iemand weer goed wegsturen? Of goed de wereld weer inhelpen, laat ik het dan zo zeggen.
Ja.
Nou ja, en dat is eigenlijk ook precies waar we in deze aflevering met elkaar over in gesprek willen gaan. Want we willen eigenlijk gaan kijken over hoe werken jullie dan samen in dat soort situaties? Wat is daarin belangrijk? En in jouw geval, Jessica, ben jij ook nog eens een keer ontslagexpert. Dus je hebt een soort twee petten op. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat elkaar kan versterken. En we gaan dat doen aan de hand van 3 stellingen. Dus die ga ik jullie voorleggen. En die ga ik niet toewijzen. Dus dat mogen jullie samen doen.
Kom maar door.
Ja,
aan de tafel. Ja hoor.
En ik ben eigenlijk zelf ook wel een beetje benieuwd. Want ik vind de eerste stelling al wel gelijk eentje. Die misschien een beetje in lijn is met de vraag die ik aan het begin stelde. En stelling 1 luidt namelijk. Rouw is iets persoonlijks of ook een collectief proces.
Oh.
Ik hoor dat jullie Jan en hem...
Ja, ik wil gewoon gelijk iets zeggen. Ik ken hem al.
Zeg maar.
Nee, wat er bij mij nu gebeurt is dat ik denk dat... Hoe ik het zie, wat er bij mij gebeurt als persoon is dat rouw iets heel persoonlijks kan zijn. Maar dat koppel ik dan zelf wel aan misschien een verlies van een dierbare. Waar Jessica natuurlijk ook mensen in begeleidt. Maar als we het even puur koppelen op het werk, ja, dan kan dat een heel individueel en persoonlijk proces zijn. Maar stel je voor dat een organisatie een hele grote reorganisatie doorgaat, of dat er een hele afdeling zou moeten vertrekken omdat iets outgesourced wordt. Ja, dan zou ik me wel kunnen voorstellen dat het een soort collectief rouwproces is.
Ja.
Ik weet niet of het echt een stelling is, of ik het dan mee eens ben of niet mee eens. Of dat de een dan beter is dan de ander. Ik denk dat het heel situatieafhankelijk is.
Maar ik kan me ook nog wel voorstellen dat was wat er bij mij opkwam toen ik hem zag. Dus dat ik dacht, ja, ik kan me ook voorstellen dat werkgever denkt, ja, dat is van hem. Of van de werknemer. Want ja, dat is zijn rouw. En ik heb gewoon dit stukje hier te dealen. En daarna zijn wij klaar met elkaar. Dus ik kan me ook voorstellen dat het ergens ook nog soms een uitdaging is om werkgevers te motiveren tot die rouwbegeleiding.
Ja, zeker. Ja, je kan zeggen als werkgever, hè, dat is een persoonlijke kwestie. Kijk naar een scheiding of kinderloosheid, miskramen, wat ik ook veel tegenkom. Maar ook verlies van de dierbare. Ik kan zeggen, ja, dat is niet mijn pakje aan en ik heb ergens een grens. Prima, als je die keuze en stelling inneemt. Dat betekent ook dat je een afbreukrisico hebt op de loyaliteit van je medewerker. Dat je te maken hebt met een enorm verzuim. En dat je ook nog eens een keer te maken hebt met een grote sfeer en impact op de organisatie in het team als het gaat over humaniteit. Dus als we nu zien dat 51% van het verzuim komt door niet genomen verlies, prima. Als je als werkgever zegt, ja, het is niet van mij, dan heb je daar ook de last in te dragen.
Dan is het toch wel een collectief proces.
Het is een collectief proces. Het is absoluut. Het is een persoonlijke aangelegenheid. En het is heel mooi als je het vanuit het collectief kan dragen om uiteindelijk je medewerker te behouden. Ja, dus je hebt daar een keuze in. Ja, je zegt genoeg organisaties zeggen, joh, ik accepteer dat ik daarmee meer verzuim heb, of ik accepteer dat daarmee goede krachten weggaan. Dat is een keuze. Ja, doe je dat niet, zeg je van, nou ja, ik wil heel graag kijken of wij onze organisatie wat rouwsensitief kunnen maken en preventief wat begeleiding kunnen aanbieden. Nou, dan kun je tussen de 5 en 8 gesprekken, preventieve gesprekken, een medewerker weer echt tot nieuw perspectief brengen. Hoe vet is dat? Als je als werkgever je medewerker weer tot nieuw perspectief kan brengen naar een ingrijpend verlies. Hoe humaan ben je dan? Hoe meer ben je dan bezig met duurzame inzetbaarheid? Dus het is een keuze, ja.
Ja, ik zit het weer te vertalen naar, kijk wat jij nu zegt, hè, daar sta ik helemaal achter. Als werkgever moet je daar echt tijd, energie en ja, ook geld voor beschikbaar stellen, vind ik. Als we het nou eens koppelen, Jiska, naar de situatie waar we mee te maken krijgen. Wij treffen natuurlijk werkgevers als je je andere pet opzet, waarin ze al afscheid willen nemen van de werknemer. En dan is het soms best lastig in die situatie om, hè, dan zet ik even de zwarte pet op. En die ik soms ook begrijp van een werkgever. Die zegt, ja, ik moet doorbetalen tot de einddatum X. Een ontslagvergoeding, juridische kosten. Ze willen ook nog een budget van werk naar werk of outplacement. Alle verlofdagen moet ik uitbetalen. Nou, Willian, het houdt wel een keer op. Ga je nou ook nog aan mij vragen of ik een budget beschikbaar wil stellen om voor persoonlijke begeleiding bij het verlies van deze baan? Nou, ik zou natuurlijk ja willen zeggen. Maar ik merk gewoon dat soms best heel lastig is, want werkgevers dan toch in emotie zitten. Maar hoe kijk jij, kan je dat soms ook begrijpen, dat de werkgever dat denkt?
Ja, in alle eerlijkheid, ik denk dat je dan als werkgever al te laat gesignaleerd hebt. Want ja, er is dan denk ik dan al zoveel gebeurd. Dat ik denk, ja, dan valt dat ook bijna niet meer te repareren.
Nee.
Tegelijkertijd, wat je wil, is uiteindelijk dat deze mensen ook je ambassadeurs blijven.
Ja. Ja,
dus dat is dan ook weer de afweging die je maakt. Kijk, de relatie is al verstoord.
Ja.
En het kan als werkgever, kun je die begeleiding dan ook niet geven. Want daar zit ook precies de emotie. Maar je kan wel zeggen, goh, we bieden je de mogelijkheid aan om hier gebruik van te maken.
Ja.
Kun je in ieder geval, en of ze dat allemaal doen, dat laat je dan uiteindelijk aan de,
nee, tuurlijk,
aan de werknemer.
Maar
dus tuurlijk, er is altijd een grens.
Krijgt daar wel weerstand balans, op, hè?
Ja. Dat kan. Ik denk dat dat ook wel heel erg te maken heeft met de situatie. Als iemand heel lang ziek is,
ja.
Ja, dan zit er ook vaak nog wel een loyaliteit.
Ja,
en
zeker,
oh, wat heftig
erg,
wat de man allemaal overkomt. Hè. Net zoals wat we toen met Jaap hadden, waar ik een begeleiding in heb kunnen geven. Is er echt sprake toch van een arbeidsconflict?
Ja.
Dan kan ik me ook voorstellen, oprecht voorstellen van de werkgever. Joh, ja, er is voor mij ook een grens bereikt.
Ja.
Tegelijkertijd, als werkgever, heb je huiswerk niet goed gedaan.
Nee.
Ja, want
je
hebt het dossier niet goed op orde. Dus daar kun je ook voor jezelf natuurlijk de balans weer even in maken.
Ja. Ja, en die werkgever ziet dan die kijk, er is natuurlijk al zoveel gebeurd. En dan kan je natuurlijk zeggen, je hebt je huiswerk niet goed gemaakt. Maar zo ziet de werkgever dat niet. Want ja, vaak heeft die werknemer in dit geval ook al weer steken laten vallen. Dus
misschien.
Ja. Oh, nee, ja, nee, kom maar door, kom maar door.
Ik wilde zeggen, het is misschien wel een mooi bruggetje naar stelling 2. Want het gaat namelijk over die werkgever en zijn emoties en de positie die de werkgever heeft in het proces van ontslag. En stelling 2 luidt namelijk, een werkgever moet afstand houden of juist bij zijn emoties kunnen.
Een werkgever moet bij zijn emoties kunnen of afstand houden. En dan specifiek in een verlieservaring van de werknemer?
Bijvoorbeeld, ja.
Ja, er is een verschil tussen je bij je emoties komen en afstand houden. Er zit er nog eentje tussen. Hè? Dus we maken eigenlijk het onderscheid tussen sympathie, empathie en compassie. In de eerste plaats denk ik dat het essentieel is, in welke situatie ook, om enige vorm van empathie of compassie te tonen. Omdat dat een veiligheid creëert voor de medewerker om iets te vertellen over de verlieservaring. Dus als het gaat over een verliesgerelateerde situatie, altijd de emotie betrokkenheid tonen. Want als je je daarin afsluit naar de medewerker, dan zegt de medewerker, oh, het is hier niet op de werkvloer welkom. Wat gebeurt er dan? Ja, dus de medewerker zegt, het is hier niet welkom. Het lijf laat zich horen. De somatische klachten zijn vaak het effect als de emoties er niet mogen zijn. Mm-hmm. Een uitdaging is dat het voor sommige medewerkers ook niet mogelijk is om bij die emotie te komen, omdat we een copingstijl hebben. En verlies roept vaak heel veel schuld en schaamte op. En denk, oh ja, nee, maar dadelijk verlies ik ook nog mijn baan. Dus je hebt ook vaak weer een secundair verlies, het verliezen van de baan, waardoor het primaire verlies niet zichtbaar is. Nou, en dat is ingewikkeld. En dat vraagt echt wel even wat extra handvatten en begeleiding voor de werkgever. Hoe ga je daar nou mee om? Hé, ik herken iets. Hé, ik weet dat er net iets heftigs is gebeurd. Hoe doe ik dat nou? Hoe blijf ik nabij?
En hoe doe je dat dan? Want ik kan me ook voorstellen dat, net als wat Lilianne zegt, dat een manier kan zijn om dus naar die rouwverwerking toe te gaan voor een werknemer is van, hé, maar dit is ook voor jou als werkgever. Heb jij daar belang bij, zeg maar? Maar ik kan me ook voorstellen dat het lastig is om dat even tussen de oren van zo'n werkgever te krijgen. Want die is vaak ook juist erg in die emotie.
Kijk, ik wil werkgevers heel vaak inspireren. En natuurlijk wil je preventief gewoon goed zorgen voor je werknemers. Maar we hoeven elkaar ook niet gek aan te kijken als ik zeg dat ik natuurlijk in de situaties terechtkom. En dat ons bedrijf, Slaghulp voor Werkgevers, staat voor dat je afscheid kan nemen van je werknemer. Omdat het soms gewoon niet meer werkt. En dat is ook wat het is. Dus ik sta natuurlijk helemaal achter wat Jiska zegt, dat je als je de relatie met je werknemers perfect is en je wil gewoon goed zorgen voor je werknemer, ja, dan zou ik hier altijd oog voor hebben en altijd zorgen samen met HR om te kijken van hoe kan je daar nou in onze organisatie vorm aan geven. Hè? Dat we zorgen dat mensen zich vrij voelen om aan te geven dat ze een zwaar verlies ondergaan, of dat ze iemand verloren hebben, of dat het iets heel anders is waar ze tegenaan lopen, en dat ze daar eventueel begeleiding in krijgen. Hoe ga ik daarmee om? Want ik zie dan ook wel heel vaak, als ik werkgevers spreek die bijvoorbeeld al klant zijn geweest, die gewoon eens even bellen van dit of dat, dat ze die werknemer gewoon naar de huisarts sturen. En dat is, daar is op zich niks mis mee, maar dan kom je op een hele andere circuit terecht dan dat bijvoorbeeld iemand zoals de dienst die Jiska ook aanbiedt. Ik heb probeer daar geen oordeel over te hebben, maar ik denk dat dat twee hele andere wegen zijn. En dat je als werkgever een keuze hebt om daar zelf ook wat begeleiding in te bieden. Maar ik wil toch ook wel bespreken dat de situaties waar wij in komen als ontslaghulp voor werkgevers, en ik weet nu, jij dat ziet als je rol van ontslagexpert hebt, dat het vaak gewoon al gedaan is. Het is gewoon gedaan. En ik denk dat het dan... En hoe zou nou een werknemer... Hoe zal een werknemer het ontvangen? Hè? Dus je hebt echt al een conflict. Er komt een VSO op tafel en daar staat in een artikel van, ik stel dit budget beschikbaar voor verliesbegeleiding. Mm-hmm. Heb jij wel eens ervaren dat vanuit een werknemer heel positief werd ervaren? Of hoe reageren werknemers erop? Want misschien is dat mooi om uit te lichten, zodat de werkgever ook ziet van, hey, dit doet het. Ja. Als we daar toch een budget voor vrijmaken.
Zeker. Ik wil even terughaken op wat je net zei. Kijk, er zit een heel groot verschil tussen, er is nog niet sprake van begeleiding van VSO, ja, versus verlieservaringen op de werkvloer.
Ja, zeker. Ja,
dus als je al in een VSO-traject zit, ja, dan moet je het gewoon het zakelijke traject, ja, ingaan. Ja. Dan moet je niet de emotie, nee, erbij, verre van. Nee. Dat is juist averechts. Ja. Je hebt dan eerst zakelijk, ja, wat te regelen.
Ja.
Dus dat is wel even een belangrijke nuance. Dus als we teruggaan even naar jouw stelling. Die emotie is absoluut niet helpend in een zakelijk traject. Wat we ook gewoon te doen hebben. Maar over het algemeen, als er een verlieservaring zichtbaar is op de werkvloer, zou ik als werkgever zeggen, altijd aandacht aan besteden. Nou, dat is wat makkelijker gezegd dan gedaan. Want dat vraagt echt wel wat handvatten en begeleiding. Nou, kunnen we misschien in een andere podcast een keer over hebben. Ja. Maar dat is nu te weinig tijd voor. Dus dat was even een nuance. Ja. Dan even de andere vraag, wat jij net zei, Lilianne. Is ja, als we even kijken naar de situatie van Jaap, waar jullie het vorige, ja, keer ook over hadden. Zeker de verlieservaring, de soort verlieservaring is bepalend of de werknemer hem zal pakken. Ja, dus als iemand een ongeluk heeft gehad of iemand heeft, is lang ziek geweest, dan zal het voor de werknemer heel fijn zijn om te zeggen, ja, oh, wat fijn dat ik dit, ja, handvat nog meekrijgt.
Ja.
En zo heeft,
ja,
die medewerker dat ook aangenomen toen, ja, bij Jaap. En die is, ja, die is daar heel blij mee. Die zegt, ja, ja, ik voel me gehoord en gezien.
Ja.
Ik baal nog steeds van de uitkomst.
Ja.
Nee, ik was hier heel, ja, graag blijven werken. En ik voel me gehoord en gezien.
Ja.
Hoe fijn is dat, dat je dat aan de humaniteit nog wat kan doen?
Ja.
Kijk, is er echt sprake van een conflict op emotie?
Ja.
Dus je komt er, ja, niet uit, wel eens,
nee,
niet.
Waar
dus
wij eigenlijk natuurlijk, ja, heel vaak mee te maken hebben. Dan, daar wil ik naartoe.
Precies. Ja. Ja, dan zal de medewerker ook zeggen, tussen aanhalingstekens dikke vinger,
ja,
allemaal leuke nadag, maar bekijk het lekker.
Ja.
Dus dan zal het niet helpend zijn. Dan moet je denk ik ook gewoon de hele zakelijke kant blijven benadrukken en daarop sturen.
Ja, dus kunnen we eigenlijk concluderen dat er misschien een verlies of een rouw- en verliesbudget bij de conflict situatie die wij meemaken misschien niet passend is? Of met als uitzondering dat als er niet per se een conflict is, maar dat gewoon soms het huwelijk op is. Daar hebben we het in een andere, ja, podcast ook wel eens over gehad. Dat het dan wellicht wel van toepas, ja, wel helpend kan zijn.
Ja.
Maar dat het wel enorm helpend is in situaties op basis van 4 weken ziekte. Of hè, ja, als er echt een ongeluk is gebeurd. Of,
ja,
buiten schuld van beide partijen omdat die VSO er ligt.
Ja.
Hè?
Ja.
Ja.
Ja, kijk, het aanbieden zou ik sowieso doen als werkgever. Ja. Of die gepakt wordt.
Ja.
Kijk, het voordeel is dat het altijd een, in dit geval dan zoals bij mij, dat het een externe partij is die begeleiding geeft.
Ja.
En ook een conflict situatie zorgt voor enorme rouw.
Ja.
En wat je het liefste wil, is dat het geen chronische rouw wordt. Dat het iemand niet helemaal met vroeging en nare gevoelens weer de arbeidsmarkt,
ja,
opgaat.
Ja.
Maar of die hem pakt,
ja,
dat is de vraag.
Ja. Dat is,
ja, dan het wel laten zien dat je het aanbiedt.
Ja.
Ja. Ja. Nou, dan komen we gelijk bij stelling 3.
Nou,
jullie geven allemaal hele mooie bruggetjes.
Oh.
Want we hebben het namelijk net gehad over, pakt iemand hem wel of niet? In welke situatie bied je het wel of niet aan? En ja, dan ga je toch ook toe naar een stukje afronding van zo'n traject. En dan is stelling nummer 3. Een traject is geslaagd als het juridisch klopt. Of als het voor beide partijen goed voelt.
Nou, ik zou bijna zeggen, juridisch, wat mij betreft, klopt het altijd als de 2 handtekeningen onder een VSO staan.
Mm-hmm.
Dan kan je dat kan je anders zien, maar dat is wat mij betreft juridisch kloppend. Help me nog even, wat was die andere?
Het traject is geslaagd.
Oh ja, als alle partijen. Klopt,
of als het voor beide partijen goed voelt.
Ja, ik denk dat het goed voelen voor beide partijen heel erg lastig wordt. Dat is wel wat mij betreft vooraf aan het traject mijn doel. Altijd, om het voor beide partijen goed af te handelen. Maar of dat voor allebei de partijen echt goed voelt. Laat ik zeggen, als ik er 10 VSO-trajecten doe, dat ik denk dat er bij 3 trajecten voor beide partijen goed voelt. En dan bij de andere 7 trajecten is er altijd 1 van de 2 die voelt dat ze te veel hebben toe moeten geven. En dat, ja joh. Ik zou bijna kunnen koppelen aan het gesprek wat wij net hadden met Jelle. Ja, wat is een goed voorstel en hoe ga je met elkaar de dans in? Het is,
Er is altijd sprake van een compromis. Dus dat betekent dat je altijd iets moet inleveren. Ja, en zo is ook wel een beetje de mens een beetje ontwikkeld en ingesteld. Als je het gevoel hebt dat je wat moet inleveren,
ja,
dan voelt dat nooit 100% goed.
Nee.
Klopt in de kern niet, want het is eigenlijk ons ego die daar wat van vindt. Ja, maar 100% goed voelen kan in deze situatie. Want er is sprake van, we komen er niet samen uit.
Nee.
Ja, dus ik denk dat het daarna, als je na zo'n traject denkt, oké, het ebt weg, het is oké zo, dat we het dan fantastisch hebben gedaan.
Ja, ja, en dat compromis is echt het allermoeilijkste om
voor elkaar te krijgen.
Ja, ja, dat is wel echt, als je een fijne advocaat of een jurist of een adviseur van de tegenpartij hebt, die ook als doel heeft om echt met elkaar tot een oplossing te komen, dan heeft hij hetzelfde gesprek met zijn klant als ik. En ik zeg natuurlijk, het is uiteindelijk, gaat het om het compromis. Je moet gewoon beide nog een beetje water bij de wijn doen en dan kom je er wel. Maar ja, als je in principes komt, dan komt het weer. Principes kosten geld. Dus principes, ja, daar heb je echt helemaal niks aan in deze trajecten. En dat is wel waar we natuurlijk vaak tegenaan lopen. Van ja, ik moet soms een van de partijen uit hun principes halen.
Ja.
En uit de emotie en uit alles wat er gevoeld wordt. Ja.
Ja.
Dus ik denk dat wij het over deze stelling wel eens zijn, hè?
Zeker.
Ja.
Nou, Dan gaan we richting de afronding.
Okay.
Zo snel gaat het. Ja. Jullie hebben waarschijnlijk het gevoel, we zitten hier net en we zitten gewoon lekker te kletsen. Dat is natuurlijk ook hartstikke goed. En ik denk dat het wel echt een waardevolle aflevering geworden is als het gaat over de rol die rouwbegeleiding kan spelen. Als het gaat om het verlies op de werkvloer. Maar ook dat je in het zakelijke stuk je ding te doen hebt, zeg maar. Ik ben nog wel eventjes benieuwd, Jiska, of jij nog iets mee wil geven aan werkgevers die merken dat het afscheid wat ze aan het realiseren zijn met elkaar meer raakt dan dat ze denken. Wat is dan iets waarvan jij zegt, nou, dat wil ik echt nog eventjes meegeven?
Het is een beetje een brede vraag. In de eerste plaats zou ik zeggen, compliment dat het ze raakt. Want dat betekent dat er in ieder geval ook een betrokkenheid is van de medewerker. In de tweede plaats ook wel aangeven is dat we redelijk onbewust, onbekwaam zijn als het gaat over begeleiding geven in verliesvraagstukken. En we doen heel veel dingen goed bedoeld fout. Dus we zeggen vaak de verkeerde dingen. We lopen om iemand heen. We durven de ander niet even een hand op de schouder te leggen. We denken, oh ja, nee, als ik er naar vraag, dan breek ik. Dus er zijn best wel veel dingen in onze cultuur die niet helpend zijn in een verliesvraagstuk. Ik geef zelf veel trainingen ook voor bedrijven om ze wat extra handvatten te geven. Het kan heel simpel zijn. Wat is nou helpend en niet helpend? Want een verlieservaring zet je hele leven op zijn kop. En dat vraagt ook echt een andere benadering naar je medewerkers of ook naar een werkgever toe om daarmee om te gaan. Dus blij dat het ze emotioneel raakt. Het heeft echt wel even iets anders nodig.
Mooi. Ja, ik kom er zo nog heel eventjes op terug.
Oh,
ja. Wil, wat wil jij werkgevers nog meegeven?
Ik wil dat jij
ook nog een soort takeaway meegeeft.
Nou, wat hoop je
dat ze meenemen uit dit gesprek?
Nou, dat ik dus niet voor niks wel eens voorstel van... moeten we niet eens een budget beschikbaar stellen voor verliesbegeleiding... En dat ze daar toch eens. Ik hoop dat ze daar nu eens op een andere manier naar kijken. Dat het niet alleen maar gaat over geld, wat je beschikbaar stelt, maar dat je dus ook echt iets meegeeft waar een werknemer, ondanks dat je misschien die werknemer wel echt een eikel vindt, dat mag ook. Dat je diegene toch iets meegeeft in het leven. En daarna ook weer toch misschien op een andere manier terugkijkt op de situatie. En dan later, als hij inderdaad die begeleiding heeft gehad... Denkt, nou, mijn werkgever heeft het misschien toch niet zo verkeerd aangepakt. En dat het toch nog draait. En ik denk dat ook heel veel waard is als je dat kan inzien als werkgever.
Mooi, ja. Nou, lijkt me een hele mooie slotconclusie.
Ja.
Zo, dankjewel, Jiska. Voor je openheid, voor het delen van je kennis en van hetgeen wat jij toegevoegd hebt vanuit je vakgebied. We gaan jouw gegevens in de show notes zetten. Dus mochten nou mensen denken van, nou, ik wil daar inderdaad wat mee doen als werkgever. Of ik wil er als werknemer meer over weten of überhaupt meer over jou weten. Dat kan natuurlijk ook. Check dan eventjes de show notes, want daar staat alle informatie over Jiska in. En vond je dit nou een leuke podcast? Geef hem dan een rating op de podcast app waar je hem luistert. Want dan wordt hij ook beter gevonden. En dan zien we je weer en hoor je ons bij de volgende. En die staat over 2 weken weer voor je klaar. Dank jullie wel.
Dank je wel.
Super. Dank je wel.
Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van Ontslaghulp de Werkgevers, de podcast. Ik hoop dat deze aflevering je heeft geholpen om met meer rust en overzicht naar je eigen situatie te kijken. Zit je nu zelf met vragen of twijfels over een werknemer? Of wil je gewoon eens sparren over wat er in jouw situatie mogelijk is? Boek dan de gratis ontslagscan via de link in de show notes. In 30 minuten krijg je helderheid over jouw opties. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast, zodat je ook de volgende aflevering niet mist. Tot de volgende keer!